De vorige keer, broeders en zusters, zijn wij terechtgekomen in Romeinen, het zesde hoofdstuk. Romeinen hoofdstuk 6, waar dan ingegaan wordt op de praktische consequenties van hetgeen in de voorgaande vijf hoofdstukken uiteengezet is. Namelijk dat de gelovige gerechtvaardigd wordt op grond van zijn geloof, uiteraard uit de genade Gods. En dat niet in strijd met de wet, maar als vervulling van en in overeenstemming met de wet. En daarna is de gedachte dat waar wij als gelovigen geacht worden gestorven te zijn met de Heer Jezus Christus en daarna geacht worden ook met hem te zijn opgewekt, daar betekent het dat wij inderdaad niet geacht worden de zonde te dienen, daar wij die gestorven zijn, maar wij worden geacht de gerechtigheid te dienen, dan wel het leven van Christus te leven, of met de woorden van Romeinen 6 vers 4, opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Wij zouden dat leven van die laatste Adam leven en niet van die eerste, om dan nog even terug te grijpen op hoofdstuk 5. Uiteraard, want de gedachte is dat wij één plant zijn geworden, vers 5, één plant zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods met hem. En dan is de logische conclusie daarvan dat we ook één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijner opstanding. Vers 6, dit wetende, want het gaat om dingen die wij ons inderdaad bewust zouden zijn, daarom moeten we ze ook weten. Dit wetende dat onze oude mens, dat is de eerste Adam dus, de natuurlijke mens, dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, bij de uitdrukking. De gedachte is niet opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, maar opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Het is niet zo dat hier gesproken wordt over een lichaam, namelijk het lichaam der zonde, maar hier wordt gezegd dat het lichaam teniet gedaan zou worden, namelijk der zonde. Want de gedachte is dat wij der zonde gestorven zijn. Dat is feitelijk ook wat in de volgende verse nog een paar keer gezegd wordt, zodat die conclusie ook niet misverstaan kan worden eigenlijk. Het idee is namelijk dat ons lichaam niet meer ten dienste zou staan van de zonde. Want dat is de natuurlijke situatie. Ik kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen. De natuurlijke situatie is niet dat wij wel aardige mensen zijn, maar helaas, we hebben een gebrek, wij zondigen. Nee, de natuurlijke situatie is dat de zonde macht over ons heeft. Sterker, moet ik het zeggen, dat de zonde over ons heerst, is de Bijbelse gedachte. Wij zijn als het ware slaven, zo heet het dus ook in de Bijbel, slaven der zonde. De zonde bezit ons, is het idee, en maakt gebruik van onze lichamen en daarom zondigen wij. Maar het is die kracht van de zonde die in ons werkt, van nature. Maar nu wij der zonde gestorven zijn, staat er, is het idee dat wij niet meer de zonde zouden dienen. Dat is het einde van vers 6. En dat zijn de eenvoudige woorden ter verklaring van opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Hoezo? Wel, opdat wij niet meer de zonde dienen. Die beide zinnen, maar ik denk dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, die beide zinnetjes zou men naast elkaar lezen. Namelijk eerst, dit weten dat onze oude mens met hem gekruist is. En dan gaat de zin eerst verder met opdat, het doel dus, hè? Komt het doel. Wij zijn met hem gekruist, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Of de zin gaat verder met opdat wij niet meer de zonde dienen. En dat is twee keer hetzelfde dus. Daarna zeg ik uitdrukkelijk dat er niet staat dat wij niet meer zouden zondigen in het algemeen. Want helaas, dat is niet te voorkomen. En bovendien, dat in zichzelf dient ook tot niks. Want als de oude mens gestorven is, dan maakt het daarna niet meer uit of hij al of niet zondigt. Als hij voor God dood is, als God ermee afgerekend heeft, want dat is wat er gebeurd is, dan maakt dat dus niet meer uit. En weer zijn we dus terug bij hoofdstuk 3, vers 8. bij de uitdrukking laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen. Of bij hoofdstuk 5 vers 21, vers 20 bedoel ik van hoofdstuk 5, dat waar de zonde te meerder wordt, daar is de genade veel meer overvloedig, dus kunnen wij maar aan zondigen. Dat zei ik niet, ik zei alleen dat het voor God niet uitmaakt. God heeft met die oude mens afgerekend. Dat is een belangrijk deel van het evangelie, de blijde boodschap. God rekent de zonde niet toe. Daarom staat er ook niet op dat we niet meer de zonde zouden doen, want die zonde doen we wel. Maar daar zouden we ons even niks van aantrekken. In ieder geval speelt het hier in de uiteenzetting geen rol. De gedachte is dat we niet langer de zonde zouden dienen. En als ik het anders zou zeggen, dan zou ik zeggen, opdat de zonde niet meer over ons zou heersen. Maar dat hoef ik zo niet te zeggen, want dat had de apostel al gedaan. In het laatste vers van hoofdstuk 5. Want daar staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, maar wij zijn inmiddels gestorven. En dus opdat de zonde geheerst heeft tot de dood, of opdat gelijk wij de zonde gediend hebben tot de dood, want dat is hetzelfde, zonde dienen. Heeft met dienstbaarheid, slavernij dus, want dat is het woord, heeft met slavernij te maken. Maar het idee is dat wij niet meer de zonde zouden dienen. En het belangrijke punt is gelegen in het idee dat wij inderdaad niet meer de zonde zouden dienen, maar dat betekent dan niet dat wij dat dus zouden tegengaan of de zonde zouden bestrijden, dan wel het zondigen zouden tegengaan, bijvoorbeeld door ons onder een wet weer opnieuw te laten plaatsen. Want zoals gezegd, dat maakt niks uit. Het enige wat eraan te doen is, want er is wat aan te doen, en wij hebben daar ook invloed op, anders zou het hier niet gezegd worden. Het heeft met onze persoonlijke keuze te maken. Onze keuze zou namelijk niet zijn om niet meer te zondigen, want dat is een belachelijke keuze. Ja, dat demonstreert volstrekt gebrek aan zelfkennis. Maar dan ook helemaal. Toch? Ja, dus daar gaat het niet om. Wat dan wel? Nou, dat komt hierna, in de rest van dit hoofdstuk. Wij zouden namelijk ervoor kiezen om iets anders, of iemand anders, dat kan ook, maar om iets anders of iemand anders te dienen. Want daar gaat het echt om. De vraag is niet of wij al of niet nog zondigen, de vraag is of we nou eindelijk een keer onze schepper danken en eer geven. En daarmee ben ik gewoon terug in Romeinen 1 vers 18... nou ja, het gedeelte vanaf vers 18, waar dat gezegd wordt, hè, dat de mens, de natuurlijke mens, kan God kennen, maar niettemin, hij is niet bereid om God te danken of hem te verheerlijken. Maar de conclusie is ook daarin, dat dus de bedoeling is dat het schepsel, en dus ook u en ik, God zouden verheerlijken en dus eigenlijk dienen, ons aan hem zouden onderwerpen om hem te dienen. Dat is het idee. Het hele punt is dat van de natuurlijke mens dat helemaal niet verwacht kan worden omdat hij daartoe niet in staat is. U weet wel, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Om maar twee teksten uit Romeinen 3 even zo snel te citeren. Maar het punt is dat wij als wedergeboren mensen, wij die deel hebben aan de opstanding van Christus en daarmee aan zijn opstandingsleven, wij worden geacht in staat te zijn, niet om niet meer te zondigen, maar wel om God te dienen. En daar gaat het om, dat laatste. En daarna trek ik de lijn maar even heel snel weer een heel eind door. Want eind van het hele verhaal is dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, waar wij eventueel loon zullen ontvangen voor onze dienst aan de Heer, maar niet straf voor eventuele zonden die wij gedaan hebben. Het gaat dus om onze dienst aan de Heer. En dat lezen wij niet alleen in deze brief of in deze hoofdstukken, maar in het algemeen in alle de brieven. Dat is waar het om gaat. Dat is het doel van het schepsel als zodanig. En wij als nieuwe scheppingen kunnen daar aan beantwoorden. En daarom worden wij daartoe ook opgeroepen. Maar dat staat allemaal in de volgende versen. Dus we komen er vanzelf. Vers 7 geeft een verklaring van vers 6. Want er staat, want wie gestorven is, want wil zeggen dat de verklaring volgt van het voorgaande. Want wie gestorven is, of die gestorven is, mag ook, die is gerechtvaardigd van de zonde. En u weet wat rechtvaardigen is, hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Vrijspreken. En wie dood is, is vrijgesproken van de zonde. Dat is een heel eenvoudig argument voor een dode kan nooit veroordeeld worden. Niet voor wat hij is namelijk niks. In ieder geval, een dode is geen zondaar meer. Ik zeg niet dat hij eventueel niet ter verantwoording geroepen kan worden, dat is namelijk wel zo, maar dat is nu het onderwerp niet. Het gaat er gewoon om dat wij zondaren zijn zolang wij in het vlees zijn. Maar als God het vlees niet rekent en zegt het is gestorven, want het is wettig zo geregeld via de Heer Jezus, wel nu, dan zijn wij dus ook geen zondaren meer. Als God onze oude mens niet rekent, rekent God onze zonde dus ook niet. En dus ook niet wat eventueel nog uit die zonde voortkomt. En daarom staat er, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Van de zondige natuur, die heeft een dode namelijk niet meer. Hij heeft een heleboel niet meer, overigens. Ook geen hoofdpijn, zeg ik altijd. Maar, ja, kan een voordeel zijn. Nou, daar gaat het nou net om. Onze verlossing is juist daardoor tot stand gekomen. Dat we kinderen Gods zijn, is omdat één voor allen gestorven is. En zij dus allen gestorven zijn, met dank aan 2 Korinthe 5. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Daarom zeg ik altijd, en vermoedelijk heb ik dat hier dus ook al gezegd, dat wij nooit het excuus hebben om te zeggen, wij hoeven God niet te dienen of wij kunnen God niet dienen, want wij zijn zulke grote zondaren. Kijk, dat laatste spreek ik niet tegen, dat wij grote zondaren zijn. Ik zal wel wijzer wezen. Hè? Dat spreek ik niet, dat kan het alleen nog meevallen, ja. Daarna. Maar dat spreek ik niet tegen, maar het punt is, dat is geredeneerd naar de oude mens, maar dat is wat God niet beziet of rekent. Maar naar wat wij in Christus geworden zijn, zijn wij, en dan citeer ik eerst 2 Korinthe 3, zijn wij bekwaam gemaakt, in staat gesteld dus, hè? Bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, niet van het oude, dat is de wet, hè? Maar van het nieuwe verbond, der genade, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, of met de woorden, ik meen uit Colossense 1, God heeft ons bekwaam gemaakt, zelfde uitdrukking, God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan het loon wat hij ons voor ons heeft weggelegd. Nou, er staat om deel te hebben aan de erven der heiligen, aan de erfenis. Heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Maar die erfenis is het loon. Dat wil zeggen, we hebben geen excuus. En daarna neem ik de route altijd even via de Hebreeënbrief, want heel de Hebreeënbrief gaat over niks anders dan dat. Wij worden opgeroepen, nu wij kinderen Gods geworden zijn en verlost zijn, worden wij opgeroepen om ons ter beschikking te stellen van degene die op de troon der genade gezeten is, opdat wij hem zouden dienen. En wij zouden met vrijmoedigheid ingaan. In dat geval wordt er van uitgegaan dat wij dat allen graag willen. En de apostel moedigt ons aan om dat ook vooral te doen. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Want die bekende, beroemde uitdrukking in sommige kringen. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Gaat daarover. In dat verband staat hij daar. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Welke grote vergelding des loons heeft. Welke vrijmoedigheid. Om in te gaan in het heiligdom tot de troon der genade. Om degene die op de troon zit te dienen. Om dienaren te zijn dus van het nieuwe verbond. Want daarvoor ontvangen wij vergelding des loons. Vergelding namelijk loon. En er is niks wat ons daarvan tegenhoudt. Want naar de normen van de hoe moet ik het zeggen? Naar de beginselen van de oude mens. Die rekent God niet. Wij zijn gestorven. Is voor God een gedane zaak. Zand erover. Wij van de vroeger trouwens van die aanzichtkaarten, waarop uitgebeeld was dat de zonden in een zak geworpen werden met een steen eraan, hè, in een grote diepe zee. En er stond dan een bordje in het water, stond op verboden te vissen. Nou goed. Ja, is, bestaat dat nog eigenlijk? Is het nog in omloop of niet? Dat is lang geleden hoor. Ja, goed. Maar zo is dat. Wij zijn gerechtvaardigd van de zonde. Vers 8. Indien wij dan, of nu, maakt niks uit hè. Indien wij dan, nog steeds op grond van het voorgaande dus hè. Indien wij nu met Christus gestorven zijn en daardoor gerechtvaardigd zijn en dus officieel vrijgesproken van de zonde. Indien dat zo is, zo geloven wij, zo vertrouwen wij. Want geloven is vertrouwen hè. Zo vertrouwen wij dat wij ook met hem zullen leven. Logischerwijs. Ik meen dat ik dat ook vorige keer al uiteengezet heb. Betekenis van dat hulpwerkwoord der toekomende tijd. Zullen wil niet zeggen, in dit geval althans, wil niet zeggen dat het in de toekomst pas zo zal zijn. Het wil zeggen dat het de logische consequentie is uit het voorafgaande. En uit het voorafgaande geredeneerd naar de toekomst zullen wij met hem leven. Maar dat is al gebeurd. Wij zijn met hem opgewekt. En wij hebben dat leven ontvangen en de bedoeling is dat dat leven dan ook geleefd zou worden. Daarna komen wel heel belangrijke woorden. Men leest er gemakkelijk overheen omdat het net lijkt alsof het alleen maar herhaling is van het voorafgaande. Dat is het niet echt. Er staat namelijk, wetende dat Christus, aan wie wij deel hebben, aan wiens dood en opstanding wij deel hebben, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, dus van tussen de doden uit, hè, niet meer en dus nooit meer sterft. Dat is niet helemaal zo vanzelfsprekend, omdat in de Bijbel nog wel eens eerder ook mensen werden opgewekt en die zijn heus allemaal weer gestorven. Dat is maar een tijdelijke zaak. Maar hier staat dat wij weten dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Dat is ook wat de apostel Petrus zowel als de apostel Paulus uiteenzetten in zowel handelingen 2 als ook handelingen 13. Namelijk dat de opstanding van Christus een definitieve is. En dat de zegeningen die men in Christus ontvangt zijn dus ook inderdaad definitief, blijvend. U weet wel, hij haalt aan, in handelingen 13 haalt Paulus aan, Jesaja 55, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Of, ik zal u geven de weldadigheden Davids die getrouw zijn. En Paulus zegt, dat betekent dat het altijd blijft. Dat die getrouw zijn, of die gewisse weldadigheden wil zeggen, dat Christus dus nooit meer sterft. Dat staat er echt bij zo. Ik zoek het niet op, want ik wil graag toch wel een beetje voortgang maken met de Romeinenbrief. Maar staat er uitgebreid. Hij sterft niet meer. En dan, de dood heerst niet meer over hem. En over de heerschappij van de dood. En dus de heerschappij van de zonde hebben we reeds uitgebreid gesproken. Maar omdat de dood niet meer heerst over hem, sterft hij dus niet meer. Hij is machtiger dan de dood. Want, vers 10, want, en daar gaat het nu om. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. De aardigheid is namelijk dat vers 6 zegt, hij is opgewekt uit de dood, ook eenmaal, blijft altijd. Hij sterft niet meer, dus er verandert niks meer aan. Terwijl vers 10 zegt, hij is gestorven, maar dat is ook eenmaal. Hij is der zonde eenmaal gestorven. Maar begrijp je me goed, de gedachte is niet maar dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij God. Nee, de gedachte is, hij is eenmaal der zonde gestorven. En toen hij opgewekt werd, werd hij niet der zonde opgewekt. Nee, dat is de essentie, ik weet dat het dom klinkt, maar dat is de essentie van wat de apostel zegt. En de praktische toepassing komt daarna, als wij met Christus der zonde gestorven zijn en met Christus zijn opgewekt, zijn wij niet der zonde opgewekt om vervolgens dus weer de zonde te dienen. Is het te moeilijk? Ik kan het nog anders vertellen. Als er staat, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, dan leest men helaas maar al te makkelijk, hij is eenmaal voor de zonde gestorven. Zo van, hij droeg onze zonden. Of de zonden, of zonde, maakt niet uit. nu, der wereld, vanwege de zonde gestorven. En ik moet u zeggen, dat is niet wat er staat. Hij is voor de zonde gestorven en dus is hij voor de zonde dood, is het idee. Ik weet dat er problemen aan zitten. Ik wil ze meteen zelf ontdoen, anders krijg ze later achter me aan, weet u wel. Want de vraag is dan, maar toen hij nog leefde, leefde hij dan der zonde? Ik moet u eerlijk zeggen, ik kan daar niet geen antwoord op geven, ik weet het niet. Eerlijk, ik zeg altijd eerlijk, dat geloven sommigen niet, maar het is waar. Ik hou nooit wat achter, als ik iets niet weet, zeg ik dat ik het niet weet. En als ik niet zeker ben, zeg ik, daar ben ik niet zeker van. En als ik wel zeker ben, dan doe ik net alsof het vaste waarheid is. Dat hoef je dan niet te geloven, want je moet het toch zelf nakijken. Maar als hier staat, hij is der zonde eenmaal gestorven, dan is de logische implicatie dat hij dus eenmaal der zonde leefde. Maar nou, toch niet. De volgende vraag is alleen, wat hield dat in? Dan moet ik u zeggen, ja, ik heb daar een antwoord op, een goeie. En binnen het kader van dit schriftgedeelte ook. Het antwoord is, als hij der zonde leeft en het resultaat van de zonde is de dood, of de prikkel des doods is de zonde, hebben we het vorige keer over gehad, dan betekent dat hij zou sterven. Volgende vraag, is dat ook gebeurd? Ja, nou, dan klaar, einde van het verhaal. Toch of niet? Hè? Beide dingen gaat het hier niet om. Dat probeer ik nu te zeggen. Het gaat hier niet om dat hij voor onze zonden stierf. Het gaat er eventueel ook niet om dat hij eventueel, zou dat mogelijk zijn, voor zijn eigen zonden stierf. Het gaat erom dat hij mens was zoals u en ik en gekomen is in gelijkheid des zondigen vleeses, want zo staat het echt in de Bijbel. En dat hij gestorven is en dus dat zondige vlees, dat heeft hij niet meer. En voor zover hij vlees is in zijn opstanding, want dat is ook nog aan te tonen uit de schrift, is het in ieder geval geen zondig vlees. En daarvoor, ja, daar gaat altijd in moeilijke discussies over. Maar ik moet u zeggen, dat is hier verder ook niet aan de orde. Waar het om gaat, als je het verband van het schriftgedeelte vasthoudt, is simpelweg dit. Wij worden geacht der zonde gestorven te zijn. Dat wil zeggen, wij leven niet meer voor de zonde. En wij zouden dus ook niet meer, of wij hoeven dus ook niet meer de zonde te dienen. En de gedachte is vervolgens dat dat vast ligt in de dood van de Heer Jezus, want voor zover wij gestorven zijn, is dat omdat hij voor ons stierf. Dus hij is eenmaal der zonde gestorven en daarom wij ook. En dat ik zeg niet vanwege de zonde, of omdat de zonde dat noodzakelijk maakte, of omdat het loon van de zonde was, daar gaat het helemaal niet over. Echt niet, gaat het helemaal niet over. Waar het om gaat is, dat voor zover de zonde heerschappij over de mens had, is die heerschappij zoek zodra de mens gestorven is, want dan heeft de zonde geen macht meer over hem. De zonde wordt dan als een tamelijk biologische en fysieke aangelegenheid beschouwd, zit in de mens. En als de mens sterft, dan is hij dat kwijt. Net als zijn hoofdpijn. Dat is een belachelijke vergelijking, maar voor iedereen duidelijk. Wat voor kwaal je ook hebt, als je gestorven bent, ben je eraf. Dan mankeer je alles, denk ik dan wel eens, maar dan ben je alles kwijt dus, hè. Maar dan ben je eraf en zo komt de mens van de zonde af. Nou, wat er nou staat is dat de Heer er zo afkwam. Daarna wil ik wel nog wat toevoegen, maar dat heeft niet zo geweldig veel zin, vind ik persoonlijk. Want wij kennen toch gewoon de gedachte dat de Heer Jezus onze zonden droeg. En niet alleen onze zonden, maar ook onze zonde. Hij vertegenwoordigde immers in zijn positie van zoon van Adam, als erfgenaam van Adam, en dus als hoofd van heel de menselijke familie, vertegenwoordigde hij de hele mensheid en droeg alle schuld die de mensheid had, inclusief de zonde, niet alleen zonden, maar ook de zondige natuur. Dus dan ben ik van elke probleem af over de vraag of de Heer kon zondigen of niet. Want ik kan daar toch geen antwoord op geven. Ik kan er niks over in de Bijbel vinden namelijk. Ja, dank u voor alle teksten die u me hebt aangereikt. Maar dat helpt niks. Ik kan het nog steeds niet vinden. Dus ja, zeg ik dan nu maar voortvarend, hè. Maar de Heer vertegenwoordigde ons en hij werd dus van Gods wegen in elk geval als zondaar beschouwd. En hij droeg ook onze zonden, alsof hij die zelf gedaan had, dus. Ten volle. En wat de schrift nu gewoon zegt, is dat hij voor die zonde nu dood is. Dat is nu niet meer zo. Dus afgelegd. God ziet de Heer Jezus dus ook niet meer als de zondaar. Dat was wel het geval, in elk geval toen hij leed en stierf. Maar als u mij vraagt, was dat al zo vanaf zijn geboorte. Want als het gaat om gelijkheid des zondige vlees, stellen we meteen vast dat hij dat zondige vlees had of ontving sinds of bij zijn geboorte. Toch? Waarbij hij dus geen gedaante noch heerlijkheid had dat wij hem zouden begeerd hebben enzovoorts. Ik bedoel, dat is niet echt moeilijk. Al zijn het onderwerpen die redelijk taboe zijn, maar ze zijn gewoon bijbels, dus ik moet ze wel bespreken. En bovendien, anders kan ik dat vers niet uitleggen. De gedachte is, hij is der zonde, niet vanwege de zonde, niet ter vergeving van onze, ook niet vanwege onze zonden, maar hij is gewoon der zonde gestorven. Wat het ook was, het is weg. En hij is niet langer onderworpen aan de zonde. Dat was hij, want hij droeg de onze. U kent toch die uitspraak uit 2 Korinthe 5, in dit verband? Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Maar daarna is hij der zonde gestorven. En hij werd voor ons tot zonde gemaakt bij zijn geboorte. Niet later, gewoon bij zijn geboorte. Dus geen enkele reden om aan te nemen dat het later was. Bovendien zijn schriftplaatsen genoeg die het zeggen. Ik heb er net één genoemd, ik zal er nog één noemen. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Geciteerd uit Psalm 51. En ik beschouw alle psalmen als gelegd in de mond van de Heer Jezus. Dus dat is makkelijk genoeg, hè. Het gaat over hem. Ik kan het ook uit verband wel aantonen, maar laat me zitten verder. Maar hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En daarna stierf hij der zonde. Dat was bij zijn dood uiteraard. En dat is het einde van het verhaal. En als de Heer Jezus eenmaal der zonde gestorven is, en het was voor ons, of in onze plaats, of als onze plaatsvervanger, wel, dan zijn wij dus der zonde gestorven. Met als consequentie dat wij niet het recht meer hebben om daarna nog de zonde te dienen. Bovendien, wij hebben een alternatief. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat is ook het alternatief van de Heer Jezus zelf. We hebben uitgebreid ook bij stilgestaan in vers 4. Namelijk, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, opdat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Het wandelen in nieuwheid des levens, dat is het alternatief. Dat is niet in dienstbaarheid aan de zonde, maar is in dienstbaarheid aan de gerechtigheid. En dat is wat in de volgende verse uiteengezet wordt. Waarna ik het nog duidelijker zal zeggen, hopelijk, doe mijn best, dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. Maar hij is opgewekt, maar niet der zonde. Hetgeen betekent dat hij der zonde nog steeds dood is. Ja, ik weet, wie wil kan die woorden altijd verkeerd verstaan. Dat doet iedereen met de Bijbel ook. U niet, maar vele anderen wel. Ik zal geen professoren bij name noemen. He? Maar ze... Laten we zitten. He? Maar hij is nog steeds der zonde dood. En ik durf zelfs wel te zeggen, hij is nog steeds dood. Want u hebt van mij al lang gehoord dat u moet vragen bij zo'n uitdrukking, dood voor wie of dood voor wat, want dood is een relatief begrip. Heeft te maken met relaties namelijk. Dood is namelijk verbroken relatie. Ik geloof dat mijn vader het letterlijk zo zei in de tijd. Dood is verbroken relatie, gebroken gemeenschap, zei hij, geloof ik, hè. Ja, nou, maar dat is wat het is. En dus het is een relatief begrip, dood voor wie of wat. Nou, dood voor de zonde. Op dezelfde wijze zijn wij dood. Dood voor de zonde. Opdat we de gerechtigheid zouden dienen. Het is niet veranderd. En de opwekking, opstanding van Christus, lag ook niet gewoon in het verlengde van zijn dood, zo rechter achteraan. maar lag 180 graden in fase verschoven, om zo te zeggen. Voor de techneuten onderhand staan, hè. Lag ernaast, niet exact in het verlengde. Het was op een ander niveau, ik moet eigenlijk zo aanwijzen natuurlijk, hè. Hij stond op uit de dood, maar niet op hetzelfde niveau terug, maar een niveau hoger. En ik bedoel niet eens een niveau hoger, namelijk de hemel in plaats van de aarde, hoewel dat in zekere zin natuurlijk ook waar is. Maar ik bedoel gewoon, hij stierf naar de oude mens en dus der zonde. En hij stond op als nieuwe mens, als de eersteling van de nieuwe mensheid, waarover dus inderdaad Romeinen 5 vanaf vers 12 tot eind van het hoofdstuk sprak. Met andere woorden, er komt wel degelijk een eind aan die oude mens. En als je opstaat uit de dood, heet dat nieuwe mens. Dat is niet simpelweg de terugkeer van het oude. Het is ook niet een modificatie van het oude. Het is wat nieuws. Het is fundamenteel nieuw. Dat er iets van het oude inderdaad meegekomen is, ja, dat is waar. Niettemin heet het in de Bijbel een nieuwe schepping en dat is totaal wat anders dan een oude. En moeilijker is het niet. Dus heel eenvoudige, fundamentele, Bijbelse, sterker nog, evangelische waarheid. Dat dat niet bekend is. Ja, ik doe mijn best, hè. Ja, ik bedoel, dat kan ik ook niet helpen. Dat hij gestorven is, is daar zonder eenmaal gestorven. Ik weet niet meer wanneer het was, maar een van onze vorige Bijbelstudiedagen heb ik er uitgebreid bij stilgestaan. Want de gedachte is namelijk dat dat woord, wat hier vertaald is met eenmaal, ook heel uitdrukkelijk betekent eens en voor altijd. Er worden verschillende woorden in de Bijbel gebruikt voor eenmaal, maar dit is dat woord wat uitdrukkelijk ook inhoudt eens en nooit weer. Once and for all is dus de Engelse vertaling ook gewoonlijk. Is soms wel duidelijker, soms, meestal niet, maar soms. Maar eens en voor altijd, dat blijft ook zo. En dat is ook niks moeilijks aan. En mocht u het moeilijk vinden, mocht u zeggen, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Dan zeg ik maar, u hebt toch wel eens gehoord dat u en ik, wij als gelovigen zijn der zonde gestorven. Dat wordt toch nooit meer anders. Onze wedergeboorte was toch niet een soort dood en opstanding. En daarna zijn we weer net zo ver als dat we voorheen al waren. Zo is het toch niet? Nou ja, maar dat is afgeleid van de positie van de Heer Jezus Christus. Voor hem geldt dat in de eerste plaats. Hij stond op uit de dood als de laatste Adam, niet de eerste. De tweede mens. Niet de oude mens uit de aarde aard, maar de laatste mens, de laatste Adam. Tweede mens, of hoe je maar genoemd wordt, de tweede Adam. De Heer uit de hemel. Totaal iemand anders. De eerstgeborene van een nieuwe schepping. De eerstgeborene uit de doden. En daarvan zeg ik altijd, er waren wel anderen die eerder dan de Heer Jezus uit de dood opstonden. Waarom heet dan de Heer Jezus de eerstgeborene uit de doden? Of uit de dood, maakt me niet uit. Omdat die opstanding van de Heer Jezus van andere orde was. En daar gaat het maar om. Het ligt niet zomaar in het verlengde van het oude. Ik zeg meestal, hij kwam niet weer terug de dood uit door de ingang. Ik zeg altijd, hij kwam wel de dood uit, maar hij had er langs de andere weg. Hij had een uitgang gevonden. Of er was er een gemaakt. Nee, iemand had de deur voor hem open gedaan. Maar dat staat in Johannes 10. Hem doet de deurwachter open, staat erbij. De deurwachter doet de deur open voor de herder der schapen. Zeker wel, ja. God deed de deur open, een deur die nog nooit open geweest was. Hij deed de deur open voor de Heer Jezus. Niet omdat hij terug zou keren naar waar hij eerst was, maar in tegendeel, hij kwam een andere kant eruit als de eersteling van een nieuwe schepping. Dat is het idee. En dus niet meer onder de zonde, maar definitief verlost van de zonde. Die hij immers droeg. Voor alle duidelijkheid zeg ik dat er dan nog maar even bij. En dat hij leeft, staat er dan vervolgens. Dat hij leeft, dat leeft hij Goden. En dat betekent niet door God die hem opgewekt heeft. Het betekent voor God. Dat hij leeft, dat leeft hij voor God, om God te dienen. Ik heb geen idee hoe dat in de nieuwe vertaling eventueel staat. Soms vraag ik me dat af, maar ik kijk het nooit na. Want ik vind de Statenvertaling zelf ook wel duidelijk genoeg. Veel, veelal, zelfs veel duidelijker eerlijk gezegd. Maar ja, Ja, hoe ingewikkelder de taal is, hoe duidelijker je de dingen erin kunt zeggen. En hoe simpeler de taal is, hoe moeilijker om iets duidelijk te zeggen. Toch of niet? Ja, zeg maar. Hoe moeilijke taal heb je meer mogelijkheden. Kun je veel genuanceerder iets formuleren. Je mag het niet verder vertellen, broeder. Maar in Zuid-Afrika heb ik wel eens fluisterend met mensen gesproken die inderdaad zeiden, ja, Afrikaans. Maar de mensen die praten thuis Afrikaans. En dan gingen we naar de samenkomst en dan sprak iedereen Engels. En toen vroeg ik, wat is dat toch voor een vreemd verschijnsel? Jullie hebben notabene ook een oude en nieuwe vertaling in het Afrikaans. Hè? Moet niet doodslaan, niet, moet niet echt breek, niet. Moet niet, hè? Ja, staat er allemaal in. Ja. Ik wil zeggen, ik heb hem hier in mijn computer, maar ik heb hem niet bij. Nou goed, jullie hebben toch ook een Afrikaanse vertaling. Toen werd mij fluisterend gezegd van dat wel zo was. Maar dat eigenlijk het Afrikaans toch wel een heel gebrekkige, beperkte taal was. Moest ik lachen, want het klinkt voor ons natuurlijk sowieso als een kinderachtige taal. Hè? Is niet helemaal terecht, maar in zekere zin is het toch een zeer beperkte taal met een zeer beperkte woordenschat. En als men wat moeilijks moet zeggen, doen we het toch in het Engels, een andere taal. Dat is nou eenmaal zo.
Veel Afrikaanse woorden zijn natuurlijk ook afgeleid van het Engels.
Veel Afrikaanse woorden zijn eigenlijk nauwelijks Engels. Zijn letterlijk, of zijn nauwelijks Nederlands. Hè? Maar zijn vertaalde Engelse termen. Maar goed. Maar het is doorspekt van Engels en van Engelse uitdrukkingen, Engelse zinsbouw. En, maar goed, maar het is een te beperkte taal. Dus neem een wat grotere taal, heel grote taal, namelijk het Engels. Maar zoals met bijbelvertalingen ook, de grootste, de uitgebreidste taal die wij kennen is inderdaad die van de Statenvertaling. Sindsdien is onze taal alleen maar in elkaar gezakt. Men leest gewoon even één boek uit de vorige eeuw. Dat is kort geleden, dat is nog maar 100 jaar geleden, de vorige eeuw. Ja. Je moet eens kijken hoeveel meer mogelijkheden men had om de dingen te zeggen. Hoeveel meer woorden men gebruikte, hoeveel meer grammaticale vormen men gebruikte enzovoorts. Prachtig en veel grotere, langere zinnen. Vind ik heel mooi. Ik kan het niet, maar ik vind het heel mooi, ja. Ik denk wel eens konden wij dat maar zo zeggen. Maar iemand anders die ook net zo'n idee heeft over de taal, heeft tegen mij weer gezegd. Ja, maar kijk, wat wil je nou? Wil je die mensen taalonderwijs geven of wil je de Bijbelse boodschap zo helder en klaar mogelijk meedelen? Dus gebruik maar zo eenvoudig mogelijk Nederlands. Maar het is moeilijk soms om dan bepaalde dingen te formuleren. Helaas, daarom moet ik het af en toe uitleggen. Maar dit is niet zo moeilijk. Dat hij leeft, dat leeft hij goden, staat tegenover dat hij gestorven is, is hij der zonde gestorven. En zoals hij nu goden leeft in de zin van dat hij God dient, leeft tot heerlijkheid des vaders, zoals we gezien hebben in vers 4, zo is hij gestorven om niet meer de zonde te dienen. Ik kan het niet duidelijker zeggen. En daarna volgt weer vers 11, want de vergelijkingen gaan nog steeds door, hè? Die reeks die in hoofdstuk 5 begonnen is. Alzo ook gij, lieden, alzo ook gij. En dan, ja, dan weet u wat er nu komt, hè. Alzo ook gij, lieden, namelijk wij zijn ook der zonde eenmaal gestorven en dat wij leven, leven wij goden. Of moet ik het lezen meteen uit weer 2 Korinthe 5 dan? 2 Korinthe 5, prachtige uitdrukking. Waar staat dat één voor allen gestorven is en dus zijn allen gestorven? Vers 15 van 2 Korinthe 5. En daarna, en hij is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Opdat degenen die leven niet meer zichzelf, dat wil zeggen hun eigen leven, en eigenlijk hun eigen gedachten, want dat is wat echt is, zichzelf zouden leven, maar Christus zouden leven. Nou ja, er staat, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Maar u weet wie dat is, dus vul ik het meteen in. Opdat degene die leven niet meer zichzelf, maar Christus zouden leven. Niet meer de oude mens, maar de nieuwe mens zouden leven. Niet meer de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid zouden dienen. Niet meer zouden leven onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En niet onder het vergankelijke Aaronitisch priesterschap, voor zover van toepassing, maar onder het onvergankelijke Melchizedekse priesterschap. Dat wordt ook zelf uitgevonden, maar weer geloof ik. Maar er bestond 100 jaar geleden ook nog Melchizedekse priesterschap. Maar omdat niemand gebruikt, werd het later het priesterschap na de ordening van Melchizedek. Maar dat vind ik zo'n mondvol. Aaronitisch priesterschap tegenover Melchizedeks priesterschap. Ja, Melchizedekitisch mag ook, maar dat heeft nooit iemand gebruikt. Dus, laat maar zitten. Maar het gaat om die tegenstelling. Het is heel zwart-wit. En dus terug naar Romeinen 6 vers 11. Heb je het eerst op een andere plaats gelezen. Romeinen 6 vers 11. Op de, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor. Dat is een wat zwakke vertaling. Hoewel het is correct. Maar ik vertaal het gewoon met reken. Want dat is de echte betekenis van het woord. Houd het ervoor. Het ervoor houden is gewoon rekenen. Calculeren. Boekhouden eventueel. Dat woord is dat. Logisch om mij. Houd het ervoor. Reken dus. Het is een kwestie van boekhouden. Rekenen. Houd het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, net als Christus uit vers 9 en 10 dus. Want anders doen we niks met alzo, hè. Alzo ook gij lieden. Het is namelijk voor de Heer Jezus Christus hetzelfde. En daarom is het voor ons ook zo. Dat gij wel der zonde dood zijt, want ook wij zijn der zonde eenmaal gestorven, maar Gode levende zijt. Want Christus leeft, Gode, en is in de dienst aan God geplaatst. Daar begint uiteraard dus de Hebreeënbrief mee. Ik heb het dan eigenlijk meer speciaal over hoofdstuk 3, maar 1 en 2 mag ook al. Maar hoofdstuk 2 meldt nog zijn dood en opstanding, zijn gelijkheid in des zondige vlees bovendien. Hè? Staat er allemaal dat hij door de genade Gods voor allen de dood zou smaken. Maar hoofdstuk 3 zegt dat hij opgewekt is. Nou, 2 zegt dat al. Dat hij is opgewekt uit de dood. En vervolgens, hoofdstuk 3, van Gods wegen gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Tot apostel en hoge priester onze belijdenis. Die trouw is aan degene die hem aangesteld heeft. En alzo ook gij lieden, wij zouden dus ook trouw zijn aan degene die ons geplaatst heeft in de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Moeilijke termen, maar eenvoudiger gezegd, wij zouden dus net als hij leven, niet onder de wet, maar onder de genade. En niet de zonde dienen, maar God dienen. En we zouden daar dus gewoon voor kiezen. Niet je beste voor doen, en gewoon voor kiezen. Keuze maken. Naderen tot die troon en zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het Bijbelse gebed. En dan zal hij in ons werken beiden het willen en het werken. En als wij bij onze keuze blijven, trouwens in onze eigen keuze, zijn we daarna trouw aan de Heer, logischerwijze. Ik zal u nou eens wat vertellen. Ik vertel niet graag wat van mezelf, maar ik zal u wat vertellen. Ik hou niet van vrome praatjes. Echt niet. Zo van de heer dit en de heer dat. Ik moet soms wat uitleggen, dus dan moet ik ook die woorden zeggen. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Als ik uit mezelf zou praten, over mijn eigen bezigheden, dan is het niet van de heer zus en de heer zo. Het ligt veel lager. Het ligt voor mij veel lager. Ik zou mezelf niet meer in de ogen kunnen kijken als ik de heer niet zou dienen. En of ik de heer in de ogen zou kunnen kijken, ja, dat vind ik zo vaag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat durf ik niet te zeggen. Maar zo zit het ook niet. Het is gewoon voor mezelf. Ik heb eenmaal de keuze gemaakt. Altijd bij gebleven. Het is me vele malen daarna nog gevraagd. Blijf je erbij? Is dat zo? En elke keer, ja, dat is zo. En daarna kun je toch niet meer zeggen, nou, ik geloof dat het nou gewoon, dat ik maar eens wat anders moet doen of iets dergelijks. Dat kan gewoon niet. En dat is geen vroom verhaal. Dat is gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Ik beweer dat als je jezelf recht in de ogen kunt kijken, kun je de Heer ook recht in de ogen kijken. En dat komt later. Maar voorlopig zie ik de Heer niet, maar ik sta wel elke dag voor de spiegel. Ja, toch? Nou, zo werkt dat. Dus, een keuze maken en hij doet de rest. Heeft hij beloofd? Hij doet het ook en we vinden er voorbeelden genoeg van in de schrift. Dat is ook wat hier dan in vers 12 staat. Als er staat dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. aanvoegende wijs gebruiken wij ook niet meer. Maar laten we zeggen, het is de wens van de apostel Paulus. Of je kunt ook zeggen, het is een aanbeveling. Dat dan de zonde niet heersen. Maar het betekent, laat dan de zonde niet heersen. Want het is onze keus. Hoe? Door de zonde te bestrijden, zodat hij niet heerst? Dat gaat uit van het idee dat wij zouden kunnen heersen over de zonde in plaats van dat de zonde over ons zou heersen. Dat is niet zo. De zonde heerst over ons, stond er ook, hoofdstuk 5 nog steeds. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft. Mens wordt beheerst door de zonde en het werd bewezen doordat alle mensen tot op heden zijn overleden na verloop van tijd. Wat heerste er dus? De zonde en daarmee de dood. Dat staat er toch allemaal? Daar kunnen wij dus zo zonder meer niks aan doen. Ik beweer zelfs dat in principe, nadat wij tot geloof zijn gekomen en wedergeboren zijn, dat de kracht van de zonde in ons leven, ik bedoel, onze zondige natuur ook niet eens minder geworden is, hoor. Ik lees dat namelijk helemaal niet in de Bijbel. Niets daarvan. Wat ik lees is niet dat de kracht van de zonde minder geworden is. Begrijp je me goed? Meteen dan de voetnoot maar, anders raakt u misschien geblokkeerd. Ik denk dat in de praktijk, na verloop van tijd, die kracht van de zonde inderdaad afneemt. Dat wel. Maar verdwijnt toch niet. Echt niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het is helemaal niet de bedoeling. En nee. Maar het punt is dat niet de kracht van de zonde afneemt. Als wij tot geloof komen en onze leven stellen in de hand des Heren, dan ontvangen wij een kracht in ons leven die groter is, die machtiger is, die sterker is dan de zonde. En dus heerst dan de zonde niet meer. Dan is er een grotere macht die heerst. En dat is wat in deze hoofdstukken 6, 7 en 8 uiteengezet wordt. De heerschappij niet van de zonde, maar hij is ook niet minder geworden. Maar de heerschappij van de gerechtigheid dus, wat het ook wezen mogen. Maar in ieder geval is het het tegenovergestelde van de zonde en daar gaat het maar om. En als die te moeilijk is, dan nemen we, want maar dat is de term die hier gebruikt wordt, dan nemen we de andere term. Voorheen was de heerschappij van de zonde en dus ook heerschappij van de wet. Maar de grotere kracht dan de wet is de kracht van de genade Gods. Dat is een veel grotere kracht. Want die doet de zonde teniet. Die negeert de zonde, rekent de zonde niet toe. Dat wil zeggen, waar genade heerst, heeft de zonde nergens meer vat op. Dat is echt waar. Misschien heel idealistisch voorgesteld, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het gewoon zwart-wit te zeggen. Zo is het nou eenmaal en zo staat het hier ook. Want als ik bij gelegenheid Romeinen 6, 7 en 8 moet samenvatten in één of twee zinnen, dan zeg ik dat ze die drie hoofdstukken, 6, 7 en 8, gaan over het leven van de wedergeboren mens. Degene die deel hebben aan de opgewekte Christus en dus die behoren tot die laatste Adam, weet je wel, die andere mensheid. Gaat over het praktische leven. Dat zou een leven zijn niet onder de heerschappij van de zonde. Hoofdstuk 6, ruwweg. Niet onder de heerschappij van de wet. Hoofdstuk 7, ruwweg. Maar onder de leiding, want de heerschappij wordt daar niet gebruikt, maar het woord leiding wel. Maar onder de leiding, dat is een meer vrijwilliger vorm van heerschappij, onder de leiding van de geest. Niet onder de zonde, hoofdstuk 6, niet onder de wet, hoofdstuk 7, maar onder de geest, hoofdstuk 8. Daar hebben we het nog over, want voor velen is dat natuurlijk ook weer een vaag begrip, maar de geest is niet zo vaag, omdat het toch begint bij de werking van de geest via het woord Gods. Maar daar hebben we het nog wel over. Maar het gaat dus niet om het bestrijden van de zonde, ook niet om het bestrijden van de wet, laat staan om het bestrijden van de dood. We zijn niet ergens tegen. Nee, we zijn Hollanders, Maar niettemin, we zijn niet ergens tegen. Teugen. We zijn ergens voor. Voor God. Voor zijn dienst. Daartoe heeft God ons wedergeboren doen worden tot een levende hoop. Daartoe heeft hij ons bekwaam gemaakt en dus ook geroepen. Mag het, dat is Romeinen 8. Dus terug naar Romeinen 6 dan, vers 11. Alzo ook gijlieden, reken als volgt. Reken dat gij inderdaad der zonde dood zijt, maar anderzijds Gode levend zijt in Christus Jezus. Maar die term in Christus Jezus, onze Here, slaat uiteraard niet alleen op Gode levende, maar dus net zo goed op der zonde dood. In Christus der zonde gestorven, in Christus Gode levend gemaakt. En let vooral op de toevoeging onze Here. In dit geval heeft het woord Here niet zozeer de betekenis van de naam van Jehovah, maar het heeft meer de betekenis van meester uiteraard, onze Here. Die wij dienen. Niet de zonde, maar de Heer dienen wij. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond waarvan Christus de hoge priester en dus de Heer is. Die zouden wij dienen. En zo zouden wij rekenen. Ik moet er meteen bij zeggen dat als wij met de Bijbel dicht onze eigen omstandigheden als christen zo bekijken, zouden we nooit tot dit soort opvattingen komen. Maar het punt is ook dat het ook niet de bedoeling is dat wij zelf tot dat soort inzichten zouden komen door allerlei gefilosofeer. De bedoeling is gewoon dat wij, dat God het ons openbaart en dat wij ons daaraan onderwerpen. Dat is immers geloof. Nou ja, dat is Romeinen 11. Gods wegen, Gods oordelen zijn ondoorzoekelijk, onnaspeurlijk. Dat wil zeggen, mens komt er niet op. Maar dat hoeft ook niet, God heeft ons geopenbaard. En dus wordt ons gezegd, zo rekent God, zo zouden wij dus rekenen. Als wij tenminste gelovigen zijn. Houd het ervoor, reken dat gij weliswaar der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Ik kan niet nalaten op te merken nu meteen even, want anders vergeet ik dat misschien te zeggen. Ik ken er nogal wat en ik heb er nogal wat gekend die zeiden, nou ja, wij zijn gestorven met Christus. De oude mens is gestorven. Is het vlees, het lichaam, is het oude mens of niet? Ja, goed. Ja, jazeker. Het lichaam des zondige vlees, hoeveel mij het mag, is gestorven. Dus God rekent het lichaam ook niet. God heeft er geen belang bij. Zo God heeft het weggedaan. Waaruit volgt, je kunt dus doen wat je wil, maakt allemaal niks uit. Heel ons leven maakt niks uit. En de conclusie was zelfs, ik heb mensen gekend die daar uiteindelijk heel grote problemen mee gekregen hebben. De conclusie was zelfs, nou ja, God ziet dus niet naar ons om. Wij zijn nou kinderen gods, maar dat betekent in de praktijk dus kennelijk niks. Want pas bij de opname van de gemeente ontvangen we een nieuw lichaam en dan pas, dan telt er weer wat. Maar het oude maakt niks uit. En dat is een verschrikkelijk dwaas misverstand waartoe men alleen maar kan komen door eigen gefilosofeer. Want wij hebben dit eigenlijk al besproken hier in de voorgaande verzen. Wij zijn der zonde gestorven, dat is waar. Maar wij zijn levend gemaakt. Wat is er dan levend gemaakt? Ditzelfde lichaam hoor. Zeker wel, ditzelfde lichaam is levend. Is niet te moeilijk. Oké, gaan we even terug naar de oude schepping. Hoe weten we dat een lichaam levend is? Als het beweegt, ja goed. Als het bestuurd wordt dus door de geest die erin woont. Met een kleine g. Dus het gehoorzaamt op, hoe grijp je ook weer een hoge vis? Nou ja, ik bedoel, het gehoorzaamt aan de besturing, zal ik maar zeggen. Het werkt allemaal redelijk goed, hè? Dan leeft het. Er zit nog geest in. En als iemand is overleden, zeg maar de levensgeesten. Want dan wordt het plechtig en dan wordt het ineens meervoud. Het klinkt plechtig en meervoud, jazeker. Zijn geweken of zoiets, hè? Heel zwaar al week trouwens, is mijn vraag maar. Nou goed. En nou wij kinderen gods. Wij zijn der zonde gestorven. Maar levend gemaakt in Christus. Wat is het dan levend gemaakt? Je kunt net zo goed vragen, waar woont die geest Gods dan in? Toch in dit lichaam? Ja. En als wij de wil van God zouden doen, of als hij in ons zou bewerken, beide het willen en het werken, wil toch zeggen dat zijn geest werkt in, en daarna dus door, middel van, door ons lichaam. En dit is een ingewikkelde redenering, maar ik had natuurlijk gewoon voor kunnen lezen Romeinen 12. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend. Klaar, dus. Hè? Levend, heilig, Goden welbehagelijk en dus welriekend. Offer. Leeft het dan of niet? Natuurlijk leeft het. Ja. Want het lichaam is het... Kijk, de oude mens, het lichaam wordt als het ware bewoond door die oude mens met heel zijn natuur. Het lichaam is gewoon een soort machine die je nou eenmaal nodig hebt hier in deze stoffelijke wereld. Hè? Maar de bedoeling is dat heel die machine ter beschikking gesteld wordt aan de nieuwe mens en daarmee aan Christus. Heel moeilijker is het. Dus wij zijn levend gemaakt, we hebben een levend lichaam. God heeft belang bij ons, ook juist dus bij ons lichaam. Kun je ons lichaam toch niet bij uitsluiten? Waar heb je dan wel belang bij? Als je geen belang heeft bij ons lichaam. Nee, nergens bij. Ja. Kun je knap overspannen van woorden, kan ik u vertellen, uit waarneming. Als je denkt dat God het lichaam niet rekent. Als je het serieus neemt, dan kijkt God niet naar je om. Dan ben je nog steeds dood door de misdaad en de zonde. Maar Efeze zegt, nee, daar heb je eertijds in gewandeld, maar nu ben je levend gemaakt met Christus. Om, of tot, goede werken staat er in vanzelf, van Efeze 2. Dat is waar het over gaat. En dat zouden wij rekenen, staat aan de basis van het verhaal. We komen hier pas voor het eerst toe, in deze brief, aan praktische consequenties. Wat moeten we ermee? Wel, zegt de apostel, reken dat gij der zonde dood zijt, maar levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. En dat betekent inderdaad dat als wij der zonde gestorven zijn, zouden wij de zonde niet rekenen en dus ook de zonden niet. En zonden niet rekenen, niet toerekenen, zonden negeren, is gewoon zonden vergeven. Nou, daar leven we uit. Uit vergeving van zonden, toch? En dat is dus wat wij anderen ook zouden geven. Voor zover je het zo kunt noemen. Of het een geven is, ik weet niet. Het is gewoon negeren, zonder negeren. Ik weet toch ook niet wat u door de week uithaalt, voert, eet. Weet u toch, het maakt toch ook niks uit. Wij zijn geliefde broeders en zusters, wij zijn ene in Christus. Wat u verder. Oh, ja, dat maakt me ook echt niks uit. Waar ik eventueel belangstelling voor heb, is of u de Heer dient. En je dient niet de Heer door niet te zondigen. Dat is namelijk helemaal niks doen. Die kan u toch ook, hè? Heel bekend. Hè? Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wordt gezondigd, dus ja. En waar veel gewerkt wordt, worden veel fouten gemaakt. En geen fouten worden gemaakt daar waar helemaal niet gewerkt wordt. Precies. Dus dat heeft geen zin. Het dient helemaal tot niks. Het gaat er niet om dat we de zonde zouden bestrijden. Het gaat erom dat we uit de genade zouden leven en dus de gerechtigheid zouden dienen met voorbijzien aan de zonde en de zonden. Want voorbijzien aan is een andere vertaling voor het woord vergeven. Het betekent namelijk gewoon laten. In de zin van met rust laten. Dat is wat het is. En dan, dus dat dan de zonde, vers 12, let eens op hoe mooi het staat. Dat dan de zonde niet heersen in uw. Was het nou gestorven, toch of niet? Het was toch gestorven? Als het gestorven is, is het niet sterfelijk. Als het gestorven is, was het sterfelijk. Als het gestorven is, is het niet sterfelijk, maar. Net als het peert van ome Loeks. Helemaal dood. In het Nederlands dan. Voor de gelegenheid. Dat moet toch duidelijk zijn. Sterfelijk lichaam. Dat is wat het is, ja. Maar als sterfelijk is, dan leeft het. Nog?
Ja.
Zeker wel. Daarom is die andere tekst ook altijd wel eens omgekeerd. Hè? Daar staat, alzo werd de mens tot levende ziel. Maar ik lees hem graag als, alzo werd de mens tot stervende of sterfelijke ziel. Want dat is toch wat het is. Van tijdelijke aard. De ziel die zonder zal sterven, dus de ziel is een sterfelijke ziel. Er staat dan, het is een levende ziel. Ja, maar niet voor lang. Maar goed ook, voor een zondaar, overigens. Maar dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, wil dus zeggen dat het lichaam leeft. En dat sluit aan bij Romeinen 12 vers 1, dat gij uw lichaam stelt tot levend offer. Maar leeft doordat de geest Gods, het leven van Christus, of hoe dat maar heet, daarin woont. Want anders zijn we voor God gewoon dood. Van God afgesneden. God heeft er dan geen bemoeienis mee. Dat God wel bemoeienis met ons heeft en dus met ons lichaam, is gelegen in het feit dat Christus in ons woont. Dat we een nieuw leven in dit oude lichaam hebben ontvangen. Mijn vader zou gezegd hebben, er is nieuwe wijn in deze oude zak. Dat zei hij echt een keer vanaf het kansel. Ja. Hij sloeg hem op zijn borst. Nieuwe wijn in deze oude zak, zei hij. Oh. Ik kom er een paar minuten in, maar vooruit.
Ja? Zo is het een beetje stomme vraag, maar waarom sterft het dan nog een keer? Het is gestorven, de zon,
ja.
Maar de geest Gods is er nu niet, maar het sterft even goed nog een
keer. Het sterft even goed nog een keer, dat is ook de bedoeling, want de zonde is er ook nog in. Is er nog in. Die wordt weliswaar wettig niet toegerekend en die worden gecompenseerd, dan wel overheerst door de gerechtigheid, zoals dat heet, maar het is nog een sterfelijk lichaam. Maar de aardigheid ervan is juist dat daardoor, door dit plan God, zal ik maar zeggen, door dit schema, inderdaad God toch tot zijn doel komt met deze oude schepping. Het doel is dat deze oude schepping God zou dienen. Ons lichaam, als lichaam, is echt nog een oude schepping, daarom nog sterfelijk. Maar God heeft het toch bekwaam gemaakt dat het hem alsnog zou dienen. Zodat niemand kan zeggen achteraf, van ja, die oude schepping, die deugde toch maar niet. Ik bedoel, Gods eerste schepping, om zo te zeggen, dat was toch maar, hè? Nee, kijk niet zo ver terug, dus noem ik het gewoon het eerste, hè? Ja. Nee, integendeel. Want waar het nou juist om gaat, dat is dat wij nog levend in zondige lichamen, in lichamen waar de zonde nog in woont, sterfelijke lichamen, deel uitmaken van die oude schepping, niettemin, ondanks alles, God dienen. Terwijl normaal gesproken zou over ons inderdaad de zonde heersen, dus van God dienen kan geen sprake zijn, de dood zou er over heersen, om niet te zeggen de duivel zou er overheersen. Maar daar zijn we allemaal aan ontrokken. Nog levend in deze oude schepping, nog levend in dit oude lichaam. Daar gaat het om. Dat is een tijdelijke zaak, weet ik wel. Maar dat heeft God uiteraard een reden voor om dat zo te regelen. Theoretisch, ik zeg altijd, theoretisch van de mens uitgeredeneerd, van ons uitgeredeneerd, had natuurlijk de Heer Jezus meteen wel kunnen komen na de zondeval van Adam. En bij zijn opstanding had dan meteen een nieuwe schepping kunnen komen, dus waren we van alle problemen af, ook die van vandaag. Of als je zegt, nee, dan moet de eerste poosje die oude zondige wereld bestaan, oké, dan was het voldoende geweest dat de Heer op de jongste dag zou gestorven zijn, opdat daarna de gelovigen samen met hem zouden opgewekt worden op de eerste dag van die nieuwe schepping. Maar waarom gebeurt het ergens halverwege de geschiedenis van deze oude wereld? Dat is toch niet zo logisch? Want dan zitten we met de leer dat de oude schepping officieel geoordeeld en eigenlijk in zekere zin beëindigd is, terwijl de nieuwe er nog niet is. Of andersom, de nieuwe is al begonnen, maar de oude bestaat nog. En daardoor leven wij in twee werelden. Heel vervelend. Waarom is dat dus zo? God moet er een doel mee hebben. Ja, het antwoord is dit. Dat wij God zouden groot maken in ons sterfelijk vlees. Want dat was de bedoeling van dat vlees, van dat sterfelijk vlees bovendien, in het algemeen. En dat gebeurt nu dus ook. Ja, en dan komen de bedelingen uiteraard ook. Maar dat is het idee. Want we zouden ons realiseren dat God nou eenmaal een plan, zijn plan, uitwerkt in de heilsgeschiedenis. Daarom duurt hij zo lang, maar wat is lang in het licht van de eeuwigheid? Stelt ook niet zoveel voor dan. Maar daarom duurt hij schijnbaar zo lang. God werkt een plan uit. Je kunt soms weliswaar wel dingen regelen, maar dat moet dan op een bepaalde manier. Als je het goed wil doen, dan moet je dat gefaseerd doen, moet je een plan van maken en punt voor punt afwerken. Dat is wat God doet. Ja, dat wordt dan Romeinen 9 bijvoorbeeld. Hè? God willende zijn toorn bewijzen. En God willende zijn rechtvaardigheid bewijzen, hebben we al gehad in hoofdstuk 3. Maar ja, waar het om gaat is niet om u en mij, of om een redding van een zondaar, het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om God zelf, zijn wezen, zijn hoedanigheden. En die zouden gemanifesteerd worden. Dat wil zeggen, zouden betoond worden in de loop van de geschiedenis. De mens in het algemeen is er stekenblind voor en zegt, er is helemaal geen God. Wat natuurlijk niet alleen demonstraties van blindheid, maar ook van domheid. Vind ik het even volkomen onlogisch, maar vooruit, laat me zitten. Maar er redeneert God weg. Niettemin, de heilsgeschiedenis dient tot manifestatie van Gods hoedanigheden. En als God de zondaar zomaar redt, hebben we het al over gehad. Als God zou zeggen, nou, allemaal zondaren, maar ja, daar kunnen ze misschien ook niks van doen. Of ik heb ze misschien wat te zwak gemaakt. Vooruit, zand erover. Niet letterlijk bedoel ik, want letterlijk gebeurt dat. Maar, nou ja, maar overdrachtelijk, vooruit, ik zal het door de vingers zien. Dan is de volgende vraag, hebben wij een genadig God? Het antwoord is, ja. Maar als dan de vraag zou zijn, hebben we een rechtvaardig God, is het antwoord, nee. Kun je niet van op aan. Nou, dat zijn de dingen waar het om gaat. En als God zegt, die oude schepping doe ik weg, maak een nieuwe. Dan heeft God toch een schepping gemaakt die niet deugde. En heeft het zelf toegegeven, dat heeft weggedaan en vervangen voor een nieuwe. Gelukkig gaf hij garantie. Ja, wie weet het niet, maar vooruit. Hè? Zo is het dus niet. Want hoewel op korte termijn geredeneerd men kan zeggen, die oude schepping deugt niet, zal men het op lange termijn toch niet kunnen volhouden. Want als de nieuwe schepping wel deugt, stellen wij vervolgens vast dat die nieuwe schepping dan toch maar mooi is voortgekomen uit die oude. Wat is er dan mis met die oude? Dan is er toch niks mis? Of toch? Ja, daar zit je, hè. Was het nou mis of niet? Ja, het was mis, want dat is zonde. En toch is hij raak. Dat is tegenovergestelde van zonde. Hij is toch raak. Omdat God er toch zijn doel mee bereikt. Mag hij alsjeblieft een half product maken? Iets wat nog niet af is? Mag toch of niet? Ja. Als je twee losse wielen hebt, keurig gespaakt, bandje erom, helemaal kaarsrecht, as precies het midden. Heb je wel eens gedaan in wielspaken? Nou ja. Twee mooie wielen, maar je kan er niet op rijden. Nou, dan is alles mislukt. Nou ja, er moet nog een frame bij en een stuur en een zadel en wat het allemaal mee wezen mag. Ik bedoel, het is nog niet wat het uiteindelijk moet zijn, maar als wiel is het heel mooi. Mankeert niks aan. Maar als je denkt dat je erop fietsen kunt, nee. Dan gaat de fiets is altijd goed als voorbeeld, bedoel, ja. Nou goed, dat gaat dus niet. En dat is met deze wereld ook zo. Wij kijken, de mens kijkt naar hoe is die wereld vandaag en zegt, nou, geef mijn portie maar een fikkie om eens een professor te citeren. Dat is van lang geleden trouwens. Maar vooruit, voor mij hoeft het zo niet. Nee, maar dat is domweg niet eerlijk, want het is ook nog niet af, hè. Het is nog niet klaar. En ik weet welke commentaar ik dan krijg. Dan zeg maar, ja, maar er staat toch, het was zeer goed. Dan zeg ik, ja, het was een mooi wiel, zeer goed, perfect gespaakt. Hè? Maar ik kon er niet mee fietsen, dat gaat allemaal. Het was er nog niet. Er staat toch niet dat het af was? Dat staat nergens. Er staat dat het goed was. En we zijn nog steeds onderweg naar... enzovoorts. Dus ook dat eigenaardige verhaal... hoe lang ik erover nadenk en hoe later het wordt... want het is heel laat inmiddels... hoe vreemder ik die dingen vind. Als God nou zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis... hoe komen we dan op het idee dat die eerste mens meteen was wat God in gedachten had? Dat is goed geantwoord. Daar is geen enkele aanleiding toe. Nee, helemaal niet. Want die mens naar Gods beeld en gelijkenis wordt ons nogal triomfantelijk en theatraal voorgesteld... in de opstanding van Christus. Ik ga er niet elke keer uitgebreid uitleggen, maar ik zeg altijd, als van de Heer Jezus staat dat hij het beeld Gods is, dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, dan zeg ik u, dat betekent dus helemaal niks als Adam dat ook was en daarna Seth en Enos en Kenan en u en ik en de buurvrouw. Dat betekent het dus niks. Toch? Dan betekent gewoon hij was mens. Ja, dat wist ik al, alhoewel weinigen dat echt geloven willen, maar vooruit. Maar dat betekent de uitdrukking ook niet. Dat betekent, dit is hem. Dit is degene die komen zou. Niet Adam, niet Seth, niet Enos, enzovoorts. Niet Abraham, ook niet Isaac, en zo verder, ook niet David, maar uiteindelijk de Heer Jezus Christus. In zijn opstanding, daar verschijnt de definitieve, namelijk de tweede... mens heet dat. En zo verder. Dat wil niet zeggen dat al wat er vanaf ging niet deugde. Het had een doel. En het heeft bovendien de Heer Jezus voortgebracht. Als hij dat geslachtsregister langs gaat. En daar gaat het maar om. En wat die nieuwe beschepping betreft. Komt voort uit de oude. En als wij straks bij de Heer. Als aan ons straks bij de Heer heerlijkheid zal geopenbaard worden. Dan grijnzen wij. Want die heerlijkheid is dan toch mooi tot stand gekomen. Via ons oude. Zondige, sterfelijke lichaam. Wat was er mee mis dan? Wat er mis is, is als een mens niet tot geloof komt. Dan is het mis. Voor de mens. Maar God komt niet meer met de schepping als schepping tot zijn doel. En wellicht ook met u en mij, wanneer we ons daarvoor ter beschikking stellen. En dat zouden wij doen. En nu gaan we eerst pauzeren. En wij gaan weer naar vers 12 van Romeinen 6... Dat dan de zonde niet heersen. Er staat niet dat we niet zouden zondigen. Dat heeft geen zin om dat te zeggen namelijk. Er staat ook niet dat we de zonde zouden bestrijden. Er staat dat dan de zonde niet heersen. Dat dan de zonde niet heersen. Dat men zondigt is tot daar aan toe. Maar als de zonde heerst, dan is dat ten onrechte. Dat hoeft namelijk niet. Lees maar mee. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam. Daar woont de zonde nog in. Die werkt daar ook in. Om haar, want de zonde is vrouwelijk. Om haar... Ja, dat kan ik toch niet helpen, zuster. Nee. De zonde heerst en dus is het vrouwelijk. Nou ja... Zuster, ik wil er wat dieper op ingaan. Het hoort niet zo. Maar het probleem is... Nee, dan word ik even heel serieus. Dan toch. Ja, want ik maak wel gekscherende opmerkingen... maar die komen echt wel ergens vandaan. Even heel serieus. U kent toch de Bijbelse gedachte? Gaat heel kort, hè? De man is God. De vrouw is de schepper. De bedoeling is dat de man heerst over... Dat is een lelijk woord, dus kan ik ook niet helpen. Dat de man heerst over de vrouw. In elk geval dat de vrouw onderworpen dan wel onderdanig zou zijn aan de man. En dat dus de schepping onderdanig dan wel onderworpen zou zijn aan de schepping. Zonde is dus per definitie het tegenovergestelde. Dat namelijk de schepping gaat heersen over de schepper. En dat is de situatie die een bepaalde professor dus ook, verdedigt. Namelijk, de mens maakt zelf al uit wat zijn God is. En velen denken dat God alleen dat God niet bestaat, maar voor zover hij bestaat. Sommigen zeggen, ja, hij bestaat wel, maar hij is uitgevonden door de mens. Dan bestaat hij ook dus, hè? Zoiets. Nou, daar heb je het dus. Dan heerst de vrouw over de man. Maar het is dus wel vermakelijk om te zien. Dat gaat over de heerschappij van de zonde. En de zonde heet, is vrouwelijk. Ja, nou goed. Dat dan de zonde, dat dan de vrouw niet heerst dus. Dat staat in de Bijbel, een paar brieven verder. Maar nu staat er dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar, om die zonde dus te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfen. De vertalers hebben erbij gezet lichaams. Dat klopt ook, daar gaat het over. In de begeerlijkheden van dat lichaam. Het lichaam begeert namelijk. Dat is tamelijk logisch en ook onvermijdelijk. Het lichaam heeft namelijk het een en ander nodig. En als daar niet in voorzien wordt, dan legt het lichaam het af. Dat lijkt me een goede uitdrukking. Excuus. Maar ja, hoe zeg je dan zoiets? Het lichaam heeft bepaalde dingen nodig en dus het begeert. En het doet van alles om het te krijgen. En dat zijn, dan zult u zeggen, maar er zijn toch ook dingen bij die nou niet helemaal noodzakelijk een levensbehoefte zijn. Dan zeg ik, ja, nu wordt het filosofie, want wat is dan noodzakelijke levensbehoefte en wat niet? Ik denk dat er heel wat meer noodzakelijke levensbehoeften zijn dan alleen eten en drinken en slapen en nog zo het een en ander. Dat meen ik echt. Heel wat meer. Lichaam zoekt bevrediging in het algemeen. Ik bedoel het niet puur seksueel, echt niet. Ik bedoel, het lichaam zoekt in het algemeen. De mens zoekt bevrediging. Hij moet wat in hem opkomt, wat in hem omgaat, moet hij op een of andere wijze kunnen uitwerken. Als hij dat niet kan, dan heet dat, dan noemt men dat frustratie. Dan raakt hij gefrustreerd. Dat is een moeilijk woord voor, dan raakt hij gevangen. Hij kan niet doen wat hij wil. Daarvoor hoef je hem niet op te sluiten. Hij is opgesloten omdat hij niet in staat is aan zijn begeerlijkheden tegemoet te komen om daarin te voorzien. Dat is een heel simpele zaak. Dat is ook waarom de wet een mens gevangen neemt. Want de wet zegt, doe niet zus en doe niet zo, maar die mens zit er nou eenmaal in. En dan moet dus tot uitdrukking komen, de wet zegt, mag niet. Nou, daar ben je mooi klaar mee dan. Daar ga je dus inderdaad aan dood. Dat is ook echt zo, hoor. In alle opzichten. Nou goed, maar het lichaam heeft dus bepaalde begeerten. Ik zeg niet noodzakelijk dat meteen alles wat begeerte heet zondig is, al komen we er later op terug. Naar aanleiding van hoofdstuk 7, vers 7, dus die houdt hij dan nog maar even te goed. Maar het betekent wel dat waar dat de natuurlijke aanleg is van de mens, is hij daar dus zwak en dus ontvankelijk. Dat wil zeggen, via de begeerte, die nou eenmaal een natuurlijke aangelegenheid is, wordt de mens ook verleid. De zonde, of zal ik zeggen, de duivel mag ook. Maar hier staat gewoon, de zonde maakt daar gebruik van. Waardoor de mens, nou ja, waardoor extra begeerten gewekt worden, die er helemaal niet hadden hoeven zijn, waar de mens ook nooit opgekomen zou zijn, maar het wordt opgewekt enzovoorts. Waardoor die mens actief wordt en zoekt zijn eigen bevrediging in plaats, of zijn, ja, hoe moet je dat zeggen, zijn eigen heerlijkheid, dienst aan zichzelf, in plaats van de dienst aan God. Want de, ja, hoe zal ik het zeggen? De andere kant van het verhaal is dat het heel goed mogelijk is, en ik spreek heel in het algemeen, want anders moet ik op details ingaan, ja, dat schiet niet echt op. Maar in het algemeen, heb ik u ook al eens eerder verteld, de mens kan bevrediging vinden in het algemeen in de dienst aan God, in plaats van in de dienst aan zichzelf. Dat kan. En ik zeg het niet in de zin van, maar dat is onbereikbaar. Nee, ik zeg, dat is wel degelijk bereikbaar. In het algemeen. En op die wijze zou ook de begeerte van de mens bevredigd kunnen worden. Als er staat, is God die in uw werk beide het willen en het werken, gaat het toch om, ja, wil, begeerte. Dat is synoniem in ieder geval. En waar die begeerte bevredigd kan worden, krijgt de mens dus in beginsel alles wat hij nodig heeft. Maar het komt niet voort uit de zonde. Het is ook niet ter bevrediging of ter verzadiging van het vlees, zoals dat heet in Colossense 2. Begrijpt u? Nou, in elk geval, de zonde zou niet in ons heersen. Er zou een belangrijke kracht in ons zijn. Niet de zonde, hoofdstuk 6, niet de wet, hoofdstuk 7, maar de geest, namelijk in Romeinen 8, die zou heersen. Daar komt het op neer en we blijven het de volgende keren dus gewoon herhalen, totdat we door hoofdstuk 8 heen zijn. Hè? Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar om die zonde te gehoorzamen in de begeerlijkheden desselfde lichaams. Het is wat later door Jacobus in Jacobus 1 uit 1 wordt gezet. Die heeft er ook over nagedacht, blijkbaar. Of althans, er de schrift op nageslagen. Hij zegt, Jacobus zegt, in Jacobus 1, vers 13... Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Een belangrijke waarheid. Mede omdat er legio mensen zijn die zich christenen noemen, die menen dat God constant bezig is mensen te verzoeken. Zeg maar. Ja. En zien dus overal ook verzoeking in. Want ze menen dat het ook zo hoort. Daarom zien ze overal ook verzoeking in en hebben ze een zwaar leven. En vinden daar hun bevrediging in. Maar goed, dat lijkt natuurlijk nergens op. Maar Jacobus zegt, niemand als hij verzocht wordt zeggen, vers 13, ik word van God verzocht. Want zegt hij, God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt ook niemand. Dat is niet wat God doet. Maar een ieder wordt verzocht als hij door, want van heeft de betekenis van door, in het oude Nederlands althans. Als hij door zijn eigen begeerlijkheid, zijn vermogen tot begeren, afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, dat wil zeggen, er heeft conceptie, ontvangenis, plaatsgevonden. De begeerlijkheid is bevrucht geworden, of gewekt, verwekt, kan ook nog. Ja, dan is de vrucht die daaruit geboren wordt, inderdaad, zonde. Dat staat er ook precies zo. Maar er staat, daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde en de zonde voleindigd zijnde, want de vrucht van de zonde is uiteindelijk weer de dood. En hier wordt de oorzaak van verzoeking niet eens gelegd bij de grote verzoeker. Ja, het wordt geïmpliceerd, maar het wordt niet genoemd, niet expliciet. Want de verzoeker zou ons niet kunnen verzoeken als er niet sprake was van die begeerlijkheid. Maar als er geen sprake is van die begeerlijkheid, ja, dan is ons leven niet eens mogelijk, naar de oude mens geredeneerd dan. Het hoort erbij. Maar het is juist die aanleg van de mens, die behoefte van de mens, die door de verzoeker, de duivel dus uiteindelijk, gebruikt wordt. En zo wordt de zonde natuur ook inderdaad geactiveerd. Reclame mensen weten er alles van. Begeerte wekken. Stel je voor dat de mens niks meer begeerde. Stort meteen de hele economie in. Dat zou je niet willen, want je hebt net opties gekocht. Even kijken. Wie hier? Goed, hè? Ja, je hebt net aandelen gekocht, jongens. Hè? Nou begeert niemand meer wat. Dan kan je aandelen dus ook niet kwijt. Maar de hele economie stort bovendien ook nog eens in. Dus het gaat dubbel op. Toch? En om te voorkomen dat dat zo gebeurt, hebben we reclame mensen die zorgen dat de begeerte, waar die niet is, dan toch in ieder geval gewekt wordt. En zo houden we de economie en daarmee de hele samenleving in stand. Zo ongeveer zit dat. Ik veroordeel het niet, helemaal niet. Ik stond erbij en ik keek ernaar. He? Ja, zo gaat dat. Zo zit de wereld in elkaar. En daar komt dus ook de verzoeking vandaan. Het werkt op precies dezelfde wijze. Weet u nog wat de slang zei tegen Eva? Dit is een hele goede vrucht. Als je die eet, dan word je als God. En Eva dacht, dus, dat ziet er toch inderdaad heel smakelijk uit. Staat er allemaal bij. De vrucht was zeer begeerlijk. Of zoiets staat er, hè? Ja. Ja. En dus, zo ging dat. Het is een prachtig model van, als model is het prachtig natuurlijk, van hoe mensen in elkaar steekt feitelijk. En hoe het werkt, hè? Goed. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, maar de zonde heerst via de begeerlijkheid. Zoals Jacobus later zegt, maar ook Paulus hier in Romeinen 7. Maar die bewaren we nog even. De apostel gaat op het thema door en zegt in vers 13... En, dat betekent gewoon namelijk... Of het betekent gewoon, ik zeg het nou nog een keer, maar met iets andere woorden. En dus zegt hij, stelt uw leden, dat zijn uw lichaamsdelen. U weet toch, leden en delen is precies hetzelfde. Een taalkundige heet dat een anagram. Het is gewoon hetzelfde, maar de letters zijn verwisseld geraakt. Net als bij een webs en een geps en een spigiater, hè? Nou goed. Maar dit is officieel dan geworden. Hè? Stelt uw leden, uw lichaamsdelen dus, en daarmee uw hele lichaam. Stelt uw leden niet der zonde, dat wil zeggen aan de zonde, beschikbaar. Stelt uw leden niet aan de zonde ter beschikking, tot wapenen. Ik vertaal het meestal maar met gereedschappen, want dat is wat wapen eigenlijk betekent. Ten slotte kun je ook gewapend zijn met een nijptang. Of niet? Of met een hamer? Het heet zo. Ja, maar de hamer is pijnlijker, broeder. Ja, weet ik. Ja. Nou goed. Of gewapend met mes en vork kan ook nog. Die heb ik laatst vergeten. Ja, mes en vork. Had ik mee willen nemen van huis. Niet meer aan gedacht. Toen moest ik met stokjes eten. Jongen, jongen. Het is wel lekker, maar je krijgt nooit genoeg, hè? Nou goed. Ja. Nee, ik had een puntenslijper geleend. Toen heb ik er een puntje aan gedraaid aan het stokje. En dan kon je zo een stukje vlees kon je zo opprikken. Hè? Goed. Nou, stel uw lichaamsdelen niet aan de zonde ter beschikking tot gereedschappen. Dat zijn wapenen. Gereedschappen, instrumenten der ongerechtigheid. Dat wil zeggen, onze lichaamsdelen zijn gereedschappen. Tangetjes allemaal, hè? Nou ja, goed. Bijvoorbeeld, hè. Doet er ook niet toe. Maar onze lichamen zijn gereedschappen die inderdaad van nature gebruikt worden door de inwonende zonde. Maar wij kunnen nu we kinderen God zijn geworden, kunnen wij onze lichamen, lichaamsdelen, ter beschikking stellen van de gerechtigheid. En dus staat er, stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, zodat ongerechtigheid gepraktiseerd wordt door ons lichaam. Maar stelt u zelf niet der zonde, maar goden. En dus aan God ter beschikking. Stelt u zelf goden als uit de doden levende zijnde. En dat zijn wij, want we zijn, zoals gezegd, met Christus uit de doden opgewekt. Eenmaal en voor altijd, vers 9. Kortom, vers 13, stelt u zelf goden, als uit de doden levend geworden zijnde. Kortom, stelt uw leden goden tot gereedschappen der, en logischerwijze volgt nu het tegenovergestelde van ongerechtigheid, namelijk gerechtigheid. Wij zouden niet de ongerechtigheid dienen, maar de gerechtigheid. Wat zouden wij doen? Wel staat hier, alleen maar ter beschikking stellen. Maar dat betekent natuurlijk niet alleen leden lichaamsdelen ter beschikking stellen. Het betekent ook dat je daarmee je leven in de praktijk, je praktische leven. Hoe moet ik zeggen, je tijd kost altijd, hè? Elke handeling kost altijd tijd, per definitie. Dus als je leden ter beschikking stelt, stel je tijd en daarmee je leven ter beschikking. Dat zouden wij doen, verder gaat het niet. En als u het op een andere plaats wil lezen, dat weet u inmiddels, dan moet u weer naar de Hebreeënbrief. Met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade is precies hetzelfde als uw leden ter beschikking stellen tot gereedschappen der gerechtigheid. Het is ook hetzelfde als Romeinen 12 vers 1. Stelt uw lichamen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Een offer is ook maar een gave, ter beschikking stellen. Maar het heet dan een offer omdat het is aan God. Dan krijg je ineens de plechtige term. Het is altijd dezelfde gedachte. Dat is wat we zouden doen. En heel concreet betekent het dus dat we tot de Heer zouden zeggen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? met de bereidheid uiteraard. Want dat is het enige probleem daarna, hè. Om dat ook te doen. Ik heb mensen zeggen dat ze de Heer dienen, of althans willen dienen. Ze weten dikwijls niet helemaal goed hoe. Maar ik heb ook al geconstateerd dat als ze de gelegenheid krijgen, specifiek, heel duidelijk, ja, dan hebben ze even geen tijd. Of dan is de schoonmoeder jarig, of weet je veel wat. Maar dan kan het even niet. Het komt even ongelegen, en, helaas, andere keer beter, maar niet beschikbaar. En de andere keer die dan komt, ook niet beschikbaar. En dat blijft dan zo, uiteindelijk. Dat is echt waar, hoor. Zo gebeurt het. En dan zegt men wel, ik wil dat wel, men begrijpt deze waarheid ook, maar men doet het gewoon niet. Ik weet nog precies hoe dat gaat, hoor. Dat je de gelegenheid krijgt, dan moet je. Ik zal een heleboel buiten beschouwing laten, maar de eerste keer dat ik een uitnodiging kreeg om ergens te spreken, weet ik nog goed. Ik snap nog niet hoe iemand op het idee kwam om mij ervoor te vragen. Ik was verbijsterd. Maar ja. Hè? Ik vergeet het dus ook nooit meer. Maar ja, wat zeg je dan? Ja, dat is goed. En wanneer? Hoe laat? Oh, telefoon neerleggen en dan breekt het zo'n beetje uit. Maar ja, nee, zeg ik, dat is er niet bij. Dat kan je niet. Als je je beschikbaar stelt aan de Heer en je krijgt zo'n geluid. Ik bedoel, dit is een heel duidelijke. Een heel expliciete. Je kunt geen vraagtekens meer zetten, is gewoon zo, dat wordt je gevraagd. Dan kun je wel zeggen, ik kan het niet. Ja, goed, dat maken wij niet uit. En als het op een misverstand berust, zal het wel blijken. Toch? Als ik het echt slecht doe, dan vragen ze me niet meer. Hoewel, de kans loopt natuurlijk ook, als je zoiets goed doet, dat ze juist dan niet meer vragen, maar dat is een ander verhaal. Hè? Dacht u van niet? Er zijn belangrijke regels, niet alleen in te midden van christenen, maar ook in de wereld. Dat is echt zo. Als je te goed bent, dan hoeven ze je niet. Nee, dan zijn er te veel mensen jaloers en dan houdt het dus ook op. Het is echt waar. Staat trouwens ook in Prediker, broeder. Ja, ja. Dan heb je iets goeds gedaan en dan krijg je niet een pluimpje, nee. Dan laat je de haat van heel je omgeving op je. Zo werkt zoiets ook nog. Dus het zegt allemaal niks. Het gaat het ook niet om. Men zou beschikbaar zijn voor de Heer. En voor zijn spreekbeurt, oké, dat herinner ik mij dus heel goed. Maar het kan net zo goed zijn dat u gevraagd wordt om de volgende keer over 14 dagen hier vroeg te komen om te helpen met die stoel en tafels klaar te zetten. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, nou ja, ik kom pas zo laat uit mijn huis en dan moet ik nog eten en douchen en me verkleden en dan, hoezo moet dat? Hè? Waarom moet dat eerst? Nee, dat ben ik heel serieus. Ik heb het niet meer bijgehouden, maar ik heb heel dikwijls de maaltijd gewoon overgeslagen. Dat is misschien maar goed ook, maar vooruit. Hè? Ja, dat komt ook voor, broeder, dat ik andere plannen, maar dan moet er ineens iets. En dan, ja, dan moet je even wat gauw opzij schuiven. En dat moet dan, zo gaat het, en dan maar niet eten. Dat vind ik echt geen punt, hoor. Dat vind ik geen excuus, absoluut niet. Dan moet je maar aanpassen. Of een keer overslaan, dan ga je echt niet aan dood. En mocht dat wel het geval zijn, nou ja. Nee, ik bedoel, u weet toch hoe dat zit. Het gaat erom dat het je altijd wat kost. Het kost je altijd. Het dienen van de Heer is niet iets wat je doet als je echt niks anders te doen hebt. En als je je stierlijk verveelt. Bovendien, in het algemeen, dat is ook algemeen bekend. Mensen die zich vervelen, die kun je nooit iets laten doen, hoor. Komt niet voor elkaar, komt niet goed. Ik heb van jongs af aan geleerd en ik heb het bewezen gezien. Als je een ander iets wil laten doen, moet je iemand opzoeken die het razend druk heeft. Die doet het. En mensen die niks te doen hebben, moet je het niet vragen. Ja, mag je wel doen hoor, rustig, ik doe het ook. Maar in de praktijk zal blijken dat dat op veel grotere moeilijkheden staat. Die hebben niks te doen, dus waarom zouden ze wat doen? Ik weet niet, ik begrijp het ook niet, maar het is zo. Maar waar het om gaat is, wij zouden altijd bereid zijn. Wanneer dan ook, onder wat voor omstandigheden dan ook. En heus, de Heer maakt geen misbruik van ons. De Heer weet wat wij nodig hebben. Echt. Heus wel. Maar hij weet ook wat we, waar we zonder kunnen eventueel. En dat test hij heus wel uit. Dat is echt waar. Betreft alle terreinen van ons leven, in alle omstandigheden, welk uur van de dag dan ook. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij, schrijft de apostel aan Timotheus. En Peter schrijft dat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En daarna zeg ik, maar wij zouden alle dingen doen, goden, en niet de mensen. Dat wil zeggen, wat we ook doen, we zouden het altijd doen alsof het voor de Heer is. Dan is het namelijk voor de Heer en zal Hij er eventueel ook ons voor belonen. Geldt voor alles wat we doen. Want dat staat in de Bijbel dus zo, hè. Dus stelt u leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden, als uit de doden levend geworden zijnde, want dat is zo. Stel uw lichamen dus, uw leden, goden tot instrumenten, gereedschappen der gerechtigheid. Wat dat inhoudt, dat komt pas in hoofdstuk 12. Maar we moeten eerst deze waarheid kennen en daar die keuze voor maken. En dan staat er, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En daar kan ik dan net mee eindigen met de vraag, en hoe komen wij dus uit onder de heerschappij van de zonde? Door het dienen van de gerechtigheid. Nee, praktisch. Hoe komen we uit, los van de praktische heerschappij van de zonde, door in de praktijk de Heer te dienen? Dat is wat we zouden doen. En niet eerst proberen om jezelf een beetje te verbeteren, wat minder te zondigen. En als we dan denken van nou zijn we er wel ongeveer, dan zeggen Heer, we hebben ons een beetje opgeknapt en gewassen en geschoren, zal ik maar zeggen, een beetje verbeterd en misschien kunt u ons nu gebruiken, wellicht. Nee, zo is het niet. Integendeel. Wij zouden komen tot de Heer zoals wij zijn. Hij neemt er genoegen mee en Hij heeft ons bekwaam gemaakt voor zijn dienst. En waar wij de Heer dienen, zondigen wij niet. We gaan het doen. En dus kies dan wie gij dienen zult. En dus, niemand kan twee heren dienen, want er zijn nogal wat schriftverdeelten die precies hetzelfde bespreken. Niemand kan twee heren dienen, want of je zal de een haten en de ander lief hebben of andersom. Je kan niet onder de wet en onder de genade leven, je kan niet de zonde dienen, de gerechtigheid dienen. Wij kiezen voor de gerechtigheid, die dienen wij. Dat is belangrijk, heeft prioriteit, staat bovenaan en dan heeft meteen de zonde haar heerschappij verloren. Want het is dan niet langer de grootste macht in ons leven. En daar gaat het om. En waar die zonde dus terzijde gesteld wordt en zelfs genegeerd wordt, daar gaat het de zonde als met alle dingen in de schepping verliest zijn kracht. Ja, precies. En dus wordt zwakker. Zo werkt zoiets. Nou goed, daarover hebben we weer verder de volgende keer. Want het is de hoogste tijd.